Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending van Heiligen Getuigen lezen we verder in hoofdstuk 9, tweede gedeelte, uit het boek Boven God Niets van Jean Lafrance. Ik had dit tweede deel graag de uitstraling van de heiligen willen noemen, maar dit woord, dat toch een diepe realiteit aanduidt, wordt zo misbruikt dat ik de voorkeur heb gegeven aan een woord van Paulus in zijn tweede brief aan de Korintiërs. Ons allen is het gegeven met onverhuld gelaat de glorie van de Heer te aanschouwen en herschapen te worden tot steeds heerlijker gelijkenis met Hem. Zo werkt de Heer die geest is. Tweede brief aan de Korintiërs 3:18. Ik wil hierbij opmerken dat het in deze brief gaat om een opbouw van de apostolische zending. En zo komen we weer uit bij wat we aanvankelijk gezegd hadden. Na gesproken te hebben over het diepe wezen van de heilige die getransfigureerd is door de heerlijkheid, zou het normaal zijn geweest om ook over hun daden te spreken. Maar als ik dat doe, dan loop ik het risico dat we ons begeven op het vlak van het handelen. Wij denken namelijk dikwijls aan daden als we het over de zending hebben. Voordat je gaat handelen en jezelf gaat engageren, moet je afgestemd zijn op de bron van de glorie die opborrelt uit de diepte van ons wezen. Onze heiliging en het uitstralen van het gelaat van de verrezene volstrekt zich van binnen naar buiten en niet andersom. Wanneer deze bron eenmaal vrijgemaakt en opgespoord is, moeten we onszelf eraan overgeven en dan doordringt hij ons hele wezen van binnenuit en werkt voor ons. Bergson zegt, wanneer hij het heeft over mystici en heiligen, voor hen is het voldoende dat ze bestaan en hun bestaan is een appel. Wanneer wij een van die mensen ontmoeten waarvan het gelaat getransfigureerd is, dan staan we plotseling oog in oog met het vuur van het brandende braambos of met de hemel. Maar het is geen verschrikkelijk vuur, maar een vuur van de zachtmoedigheid en de nederigheid van de vleesgeworden God. In die zin zijn de apostelen dienaars van een nieuw verbond, niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt leven. Tweede brief aan de Korintiërs 3, paragraaf 6. En toen Mozes de berg Sinaï afdaalde, ging dat gepaard met zulk een heerlijkheid dat de Israëlieten niet konden opzien naar het gelaat van Mozes wegens de luister die ervan uitstraalde. En toch zou deze luister weldra weer verdwijnen. Hoeveel te heerlijker moet dan de dienst van de geest zijn? Tweede brief aan de Korintiërs 3, paragrafen 7 en 8. Vanaf het moment dat men zich bekeert tot de verrezen Christus, wordt de sluier verwijderd en het gelaat wordt getransfigureerd door de glorie van God, zoals het past bij de handeling van de Heer die geest is. Let trouwens eens op de nadruk die Paulus legt op de innerlijkheid van deze transfiguratie. Tot heden toe ligt een sluier over hun geest, zegt Paulus. Maar telkens als iemand zich bekeert tot de Heer, wordt de sluier verwijderd. Tweede brief aan de Korintiërs 3, paragrafen 15, 16. Veel mensen beweren dat ze daar geen enkele ervaring mee hebben, dat het gelaat van Christus hun nooit verschenen is. Maar je moet er twee keer naar kijken, want het gelaat van de verrezenen heeft de macht om aanwezig te zijn en ons te bekoren door andere gezichten heen, met name door de gezichten van de heiligen. Zodra een mens Jezus lief heeft, lijkt hij een beetje op Mozes, die van de Sinaï afdaalt. Zijn blik lijkt in het verborgene op de blik van Christus. Dat noemt men de uitstraling, een woord dat misbruikt wordt, maar dat een diepe realiteit aanduidt. Ik denk hierbij aan het gelaat van de heilige Benoît-Joseph Labre, biddend in een kerk in Rome. Het leek of er vonkjes van het gelaat, van zijn gelaat straalden, zodanig dat een vrouw uitriep, maar die arme man staat in brand. Als wij vanuit de diepten van ons wezen zouden kunnen kijken naar dit gelaat van Christus, dan zouden de mensen om ons heen het gelaat van de verrezenen, stralend van vreugde en vrede, ontdekken en begrijpen dat er heiligen zijn in de kerk. Ga eens naar een klooster en kijk naar de monniken. Het kan zijn dat je ze maar onbeduidend vindt, maar als je kunt kijken naar hetgeen hen daar gebracht heeft, dan bespeur je door enkele van hen heen het gelaat van Christus. Dat zou ik kunnen zeggen van alle priesters, religieuzen en van allen die op een dag, tijdens het leven van de schriften, geraakt werden door het gelaat van de verrezenen. Wanneer je goed kijkt naar de gezichten van pastoor van Ars, van moeder Teresa of van Benoît Labre, dan zul je begrijpen waarom men zegt dat de kerk de verrezen Jezus Christus is. Je zult ook begrijpen waarom niet geloven in de verrijzenis van Christus, heilige Isaac de Syriër, de enige onvergeeflijke zonde is. Wij moeten toegeven dat er binnen de kerk genoeg dingen gebeuren die ons ontmoedigen en zelfs met afkeer vervullen over het christendom. Je komt er domheid en middelmatigheid tegen zoals overal elders. Je hoeft maar naar de geschiedenis van de kerk te kijken tijdens bepaalde perioden om te ontdekken dat de duivel er verderf gezaaid heeft. Want de duivel omringt de kerk met speciale zorg omdat zij hem hindert. En de vaders herhalen steeds weer dat de duivel niet rondsluipt op beruchte plaatsen, want daar is hij al. Maar dat hij zich in het bijzonder interesseert voor religieuzen en kloosters. Maar door dit kaf heen is er een enorme liefde, een kracht en een dynamiek aanwezig, namelijk het gelaat van Christus dat ontwaard wordt door hen die de gave hebben om het aroom van Christus op te vangen, te midden van de modder, zegt pater Molinier. In hetzelfde hoofdstuk gebruikt Paulus een andere vergelijking om te spreken over de apostolische zending. De apostel bewijst niet alleen door zijn bestaan de kracht van de verrijzenis, hij verspreidt overal het parfum van de kennis van Christus. Wanneer iemand zich parfumeert, hoeft hij het niet te zeggen, want je hoeft maar bij hem in de buurt te komen om het te ruiken. De apostel die doorkneed is van de kennis van Jezus, zweet dit uit door alle poriën van zijn huid. Wanneer jongeren tegen me zeggen, laat ons mensen zien die God gezien hebben, dan raad ik hen dikwijls aan om naar een klooster te gaan of naar een oude vrouw die veel bidt of overal elders waar zich verborgen heiligen bevinden. Die moeten ze maar aan hun mouw trekken en ze niet meer loslaten totdat ze hun geheim prijsgeven. Luisteren we nog eens naar Paulus die spreekt over het aroom van Christus. Ja, voor God zijn wij een reukwerk voor Christus, zowel onder hen die gered worden als onder hen die verloren gaan. Voor dezen een dodelijke walm, voor genen een levenwekkend aroom. Wie is bekwaam voor zulk een taak? Tweede brief aan de Korintiërs 2, paragrafen 15, 16. Ja, wie is er bekwaam voor? Maar pas op. Om het aroom van Christus op te vangen, moet je geen dood hart hebben dat gevuld is met verderf. We herinneren ons nog wel het humoristisch verhaal van Tagore, die ons leert dat we een zuiver hart moeten hebben, willen we de aanwezigheid van God ontdekken. Visvrouwen moeten een hele dag bij de bloemist verblijven, tussen de rozen. Na enkele uren kunnen ze er niet meer tegen en moeten ze naar buiten, zo vies ruikt het. God ruikt vies voor degenen die niet geparfumeerd zijn met het aroom van Christus. We moeten samen met Paulus erkennen dat niemand tot zo'n taak in staat is en dat de kerk haar waarde vooral vindt in de mensen die deze ontmoeting met de verrezen Christus hebben gehad. Claudel zei: "Onze kerk is de kerk van de heiligen, of ze is het niet. Nu er zoveel christenen worden uitgenodigd om van hun geloof te getuigen, is het misschien wel goed om erbij te zeggen dat geen enkele mens vandaag Jezus kan ontmoeten als hij het licht van de verrijzenis niet ziet glanzen op het gelaat van een van zijn broeders. Wanneer je deze geur eenmaal hebt opgesnoven, weet je onmiddellijk en voor altijd dat degenen die deze geur afgeven gelukkig zijn en de anderen niet. En dan begrijp je dat het leven en de waarheid aan de kant van dit geluk staan en dat de rest bedriegelijk en tweederangs is. Het is een genade dat een menselijk gelaat ons dit laat aanvoelen. Een boer die naar Ars was gekomen, zei: "Ik heb God gezien in een mens." We moeten dit gelaat niet vergeten. We moeten het trouw blijven. Het is het gelaat van Christus. Degenen die al in de diepte door Christus bewerkt zijn, ontmoeten hem op zijn dagelijkse adres, de Eucharistie. Anderen ontmoeten hem in een priester of een vriend. De mens die ons Christus openbaart kan veel gebreken hebben. Gewoonlijk is het een klein of arm mens, maar hij heeft iets dat je nergens anders tegenkomt. Een smaak, een geur, een vreugde, een vrede, een vonk. Zodra dat verdwijnt, verveel je je onherroepelijk. Vraag hem wat zijn geheim is. Hij zal het je zeggen zoals Benoît Labre deed aan degene die hem vroeg wat de drie-eenheid was. Ik weet niets. Ik weet het niet, maar ik word erdoor meegesleurd. Uiteindelijk is Jezus Christus de bron van zijn vrede en vreugde en hij heeft geleerd om aan deze bron te drinken. Begrijp me goed. Wanneer ik spreek over een gelaat, dan kan het om een woord gaan of een geschrift. Het belangrijkste is dat we door die woorden heen de stroming van de Heilige Geest kunnen voelen. Dan worden die woorden echte woorden met een diepere betekenis. Zij zijn de leidraad tussen God en onszelf, en wanneer we daarmee in contact komen, dan voelen we de diepe en brandende aanraking van Jezus Christus. Wanneer je de brieven van Paulus leest, dan valt dat op. Hoe moeten we deze woorden, die zelfs hoogmoedig genoemd zouden kunnen worden, anders verklaren? Wanneer gij dit leest, kunt gij u op grond daarvan een begrip vormen van mijn inzicht in het Christusmysterie. Brief aan de Efezen 3, paragraaf 4. Wij voelen dat deze man zich voortdurend met Christus bezighoudt, naar hem luistert en hem vragen stelt. Dat verklaart de buitengewone overtuigingskracht waarmee hij alle kerken wakker schudde. De dynamis touteo, de macht van God. Brief aan de Efezen 1, paragraaf 19. Wanneer we de brieven van Paulus nu weer herlezen, spreken ze ons weer sterk aan vanwege die kracht, dat vuur en die zuurstof. Vaak kunnen studenten of lezers dit niet aanvoelen. Ze begrijpen de details niet en overzien nog minder het geheel. Als je dit vuur om je heen hebt gevoeld, dan is dat bijna voldoende om alles te begrijpen. In wezen heeft Paulus het woord van Christus begrepen. Vuur ben ik op aarde komen brengen en hoe verlang ik dat het reeds oplaait. Lucas 12, 49. Het is dit vuur dat door alle brieven van Paulus stroomt en als je dit vuur niet om je heen voelt, dan heeft het geen zin je in te spannen om die intelligentie te verwerven. Degenen die deze waarheid nog niet hebben moeten bidden en wachten tot ze op een dag kunnen zeggen, wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, geen mens zich kan voorstellen, al wat God bereid heeft voor die hem lief hebben. Eerste brief aan de Korintiërs 2, paragraaf 9. Pater Molinier heeft tot de jongeren gezegd dat deze vragen niet met rust mocht laten. Hoe kun je christen zijn zonder geleefd te hebben in zijn tijd samen met hem? Daarna kan men begrijpen dat Christus, zoals Paulus hem ontmoet heeft, de verrezen Christus is en dat we hem allemaal kunnen ontmoeten en zelfs dieper dan voor zijn dood. Lees de hoofdstukken 15 tot 17 maar van het Johannesevangelie en je zult begrijpen hoezeer Jezus zich in zijn apostelen verplaatste. Hij beleeft zijn vertrek vanuit hun standpunt, hij ervaart hun verdriet en hij kent hun ontreddering. Daarom zegt hij tot hen, wees niet bang. Het is goed voor u dat ik heen ga. Want als ik niet heen ga, zal de helper niet tot u komen. Wanneer hij echter komt, de geest der waarheid, zal hij u tot de volle waarheid brengen. Johannes 16, 7 en 13. Maar wanneer ik u zal weerzien, zal uw hart zich verheugen en uw vreugde zal niemand u kunnen ontnemen. Johannes 16, 22. Voortaan is Christus levend en hij blijft bij ons tot het einde der tijden. Om hem te ontmoeten, moeten we hem niet meer buiten ons omzoeken, maar diep in ons hart, daar waar de Heilige Geest verblijft. Johannes 14, 17. Christus blijft voortdurend naar ons toekomen. Ik ga heen, maar ik keer tot u terug. Johannes 14, 28. Pater Molinier vervolgt, als er geen verrezen Christus was, niet alleen in de hemel, maar een Christus die voortdurend ontmoet kon worden gedurende 2000 jaar door de profeten en de heiligen die de kerk vormen, dan was het heel eenvoudig. Dan zou er geen kerk zijn. Volgens Napoleon zouden de priesters, bij gebrek aan vervolgers, haar allang vernietigd hebben. Niet de priesters als zodanig, natuurlijk, maar het kaf dat hen in bezit neemt. Ik geloof absoluut in de hiërarchie en de instellingen van de kerk. Ik geloof in haar onfeilbare doctrines. Maar dit alles zou de ondergang niet tegen kunnen houden indien er niets anders was. De voortdurende ontmoeting met de verrezen Christus, de ononderbroken herhaling van de weg naar Damascus. Daarom is de geschiedenis van de kerk de geschiedenis van een voortdurende neergang en van een voortdurende verrijzenis. Ze begint telkens weer van voren af aan. Conférence aux jeunes, nummer 11, 16 mei 69, bladzijde 7. Paulus heeft zijn weg naar Damascus gehad. Niet het schouwspel van de verschijning was hier belangrijk, maar het was iets dat veel geheimzinniger was, onzichtbaar en stil. Het Pinksteren zonder de tongen van vuur en de harde wind. Alle heiligen hebben hun Pinksteren gehad en hun weg naar Damascus. Het is een innerlijk mysterie dat je alleen goed kunt zien met het hart. Niet het buitengewone is belangrijk aan een verschijning, maar de zekerheid dat je iets hebt aangeraakt van het Koninkrijk der Hemelen, dat je contact hebt gehad met de hemel. Daarnaast hebben we nog nodig wat de kerk na Paulus de genade noemt. En dat is nu juist het vuur dat Jezus op aarde is komen brengen. Of het levend water dat beloofd is aan degenen die dorst hebben. Het is ons allen gegeven om het christendom opnieuw te beginnen en onze weg naar Damascus te gaan. We moeten kunnen zeggen, na de vuurproef te hebben doorstaan, het bestond vanaf het begin, we hebben het gehoord en met eigen ogen gezien, we hebben het aanschouwd en onze handen hebben het aangeraakt. Daarover spreken wij, over het woord dat leven is. Johannes 1, paragraaf 1. Wanneer een mens zo Christus gezien heeft, kan hij nog wel in de war raken van de vragen die het atheïsme oproept, maar hij kan niet meer twijfelen, want voortaan leeft hij van deze ontmoeting met de verrezen Christus. De heiligen fascineren ons omdat ze vol zijn van God en omdat zijn glorie van hen afstroomt. Wanneer we aangetrokken worden door de heiligen, dan zijn we niet zozeer geïnteresseerd in hun persoon, maar veel eer in de goede geur die zij verspreiden en waar Paulus over spreekt. Wanneer we bij hen in de buurt komen, dan ademen we de lucht in van het land van de drie-eenheid. De heiligen worden gedragen door een stroming die ons meevoert en fascineert. Ze lijken op Jezus Christus en ze zijn gedoopt door de vreugde, de liefde, het levend water en het vuur van Christus. Daarom fascineren ze ons en worden we door hen aangetrokken. Tot besluit zouden we aan allen die dit lezen de smaak, het verlangen en de aantrekkingskracht van dit levende water dat in de heiligen stroomt willen geven. Met andere woorden, we zouden willen dat ze de ziekte van Jezus Christus kregen, waarvan de mystici beweren dat je er nooit van geneest. Sommigen zullen denken, ik ben geen heilige, integendeel, iedere dag opnieuw ervaar ik hoe zondig ik ben. Juist die mensen zou ik willen zeggen dat de oproep tot heiligheid tot hen gericht is en niet tot de rechtvaardige of de gezonde mensen. De heiligheid is geen werk dat we op eigen kracht ondernemen, hoewel het wel heldhaftigheid vraagt van degene die erin toestemt en het aanneemt. Heiligheid betekent niet dat we onszelf verbeteren om een goed iemand te worden, maar dat we het leven van een ander in ons binnenlaten. De onschuldige, de driemaal heilige Jezus Christus, Zoon van God. Dan kunnen we zeggen, het klopt, ik ben een zondaar, maar wat doet het ertoe? Ikzelf leef niet meer. Christus is het die leeft in mij. Brief aan de Galaten 2, 20. We mogen niet zuinig zijn met deze ontmoeting met Christus. Het is niet voldoende dat we het evangelie in praktijk brengen. We moeten hem ontmoeten, oog in oog met hem staan. Los van mij kunt gij niets. Johannes 15, paragraaf 5. Geen andere naam onder de hemel is aan de mensen gegeven waarin wij gered moeten worden. Handelingen van de Apostelen 4, paragraaf 12. We kunnen op drie manieren met Jezus Christus te maken krijgen. De eerste manier is die van de apostelen. Ik zal daar verder niet op ingaan. De tweede manier is die van Paulus en van alle heiligen die verschijningen hebben gehad. Bernadette of Teresa van Avila. De derde manier is de belangrijkste. Ze is noodzakelijk voor iedereen, zelfs voor degenen die ik zojuist noemde, en ze volstaat. Dat is de manier van de christen die werkelijk bidden. Je kent vast en zeker iemand in je omgeving of in je familie die echt bidt. Iemand die vaak ter communie gaat en die vooral veel tijd doorbrengt met bidden. Als je niemand kent, dan is het eerste wat je te doen staat zo iemand gaan zoeken. Als het moet in een klooster, want daar zul je ze gemakkelijker tegenkomen. Deze mensen wiens leven bestaat uit bidden, hebben nog nooit een verschijning gehad en toch overkomt hen iets waarin zich het essentiële van een verschijning bevindt. Zie hierboven bladzijde 5 en 6. Willen we het gelaat van de verrezen Christus ontmoeten? Vergeet dan niet dat Jezus een adres heeft. De Eucharistie, het woord van God, het gebed en het gelaat van onze broeders. Laten we naar dat adres toe gaan. Misschien moeten we een lange reis ondernemen om er te komen. Misschien zal die weg wel lastig zijn en verwarrend, maar de dag dat we het gelaat van onze vriend Jezus ontmoeten, zullen we beloond worden. Alleen hij is boeiend en aantrekkelijk. Het vurige gebed van een rechtvaardige vermag veel. Elia was een mens van gelijke aard als wij. Hij bad met aandrang dat het niet zou regenen en er viel geen regen op het land, 3 jaar en 6 maanden lang. Hij bad opnieuw en de hemel gaf regen en het land bracht zijn vrucht voort. Wat het gebed van de heilige onderscheidt van het gebed van elke christen, is niet de aard ervan, maar de intensiteit en het volledig vertrouwen in de almacht van God. De heiligen kennen het vuurgebed dat als een vuurzuil opstijgt naar God en de aarde met de hemel verbindt. Tussen het gebed van de heiligen en dat van de vrome christen bestaat dus slechts een verschil in gradatie dat de duistere warmte scheidt van de lichtende warmte, juist op het moment dat de lichamen ontbranden en het vaste vloeibaar wordt. Sint Athanasius vertelde over het leven van Sint Antonius dat hij gedurende 3 dagen zo intens gebeden had dat de demonen God smeekten dit gebed op te laten houden omdat hun demonische vestiging op aarde bedreigd werd. Voor de heiligen lijkt de realiteit van de onzichtbare wereld heel natuurlijk. En zij keren zich met heel hun wezen naar God. Niet alleen hun intelligentie en hun wil, maar hun hart en hun gevoelsleven staan in dienst van hun gebed. Het vertrouwen en de volharding zijn de sleutels tot dit gebed en tot haar omvormende kracht. Mogen alle heiligen in de hemel en op aarde voor ons de genade van de heiligheid verkrijgen en de genade om te mogen geloven in de kracht van ons gebed. Hoofdstuk 10. Voortdurend bidden. Enkele jaren geleden schreef ik in het boek Demeurer en Dieu een hoofdstuk met de titel De roeping tot het gebed. Vervolgens schreef ik een ander hoofdstuk waarin ik de groei van het gebedsleven probeerde te beschrijven. Is het nodig te zeggen dat ik door een objectieve benadering een diepe intuïtie probeerde weer te geven, een woord dat God voor mij bestemd had, voor mij persoonlijk? Stukje bij beetje werd die roeping duidelijker en, ook al bleef de roeping dezelfde, nam hij de vorm aan van een enkele en unieke houding. Slechts gebed zijn voor God. Twee ogenschijnlijk tegengestelde beelden zouden deze ervaring kunnen weergeven. Het beeld van het uitrekken en dat van de verdieping. De mens van het gebed wordt als een universum dat uitgerekt wordt en hoe meer het gebed in hem groeit, hoe meer zijn vermogen om te bidden uitgerekt wordt. Zoals een gas een lege ruimte vult. Het tweede beeld is het beeld van de mens die met zijn gebed in de diepten van zijn hart graaft, zoals een speleoloog afdaalt in de kloof. Hij gelijkt op de man die bij het bouwen van zijn huis diep had gegraven en het fundament had gelegd op de rotsgrond. Lucas 6, 48. Zowel in het ene als in het andere geval is het resultaat hetzelfde. Hoe dieper je graaft, hoe intenser het gebed wordt. Maar tegelijkertijd heb je ook het wanhopig gevoel dat er in die diepten steeds nieuwe afgronden gapen en dat je pogingen om voortdurend te bidden mislukken. Maar in plaats van ontmoedigd te raken en het erbij te laten zitten, is het of de mens van gebed uitgenodigd wordt om zich in een nieuw smeekgebed te storten. Hij heeft steeds meer behoefte om te bidden, terwijl hij tegelijkertijd het gevoel heeft dat zijn gebedsinspanningen jammerlijk tekortschieten. Sint Gregorius van Nyssa heeft een mooi nieuw woord bedacht. Epectase. Epi vernoemt de almacht van God. Ek slaat op het uitstrekken naar de geheel andere. Hoe meer God ons vervult, des te meer we hem verderop zullen ontdekken. Hoe bekender hij is, des te meer zullen wij hem ontdekken als een onbekende. Het is een kennis verkregen door een gebrek aan kennis. Dat is de sleutel tot elke communicatie tussen twee mensen. Hoe beter ik mijn vriend ken, des te meer ik vervuld ben van zijn aanwezigheid en des te meer ontdek ik hoe onbekend hij mij is. Of zoals Gregorius van Nyssa het zegt, we gaan van begin naar begin, via een begin dat nooit geen einde heeft. Zo is het ook met elke roeping tot gebed. Iedere dag weer lijkt die roeping op een nieuwe wereld die ontdekt moet worden en op een boeiend avontuur waarvoor we alle energie van het hart nodig hebben. Na de twee hoofdstukken die ik hierboven reeds vernoemde, schreef ik een derde hoofdstuk, Volharden in het gebed. Het volharden in het gebed leek me de enige houding die van de mens gevraagd wordt om te komen tot het voortdurend gebed. We gaan er natuurlijk vanuit dat dit voortdurend gebed een gratis gave van God blijft. Het lijkt me dat het gezichtspunt tegenwoordig veranderd is, ook al blijft de grondhouding hetzelfde. In plaats van het voortdurend gebed te bekijken vanuit de mens, denk ik dat het veel meer overeenstemt met de gedachte van Christus om het vanuit het gezichtspunt van God te bekijken. Wat betekent dat? Wanneer Christus zijn leerlingen uitnodigt om te vragen, te zoeken en te kloppen, weet hij heel goed dat de moeilijkheid niet bij de Vader ligt, die ons graag alles wil geven wat wij nodig hebben, zelfs voordat wij erom vragen. Uw Vader weet wel dat gij dat alles nodig hebt. Lucas 12, 30. Het probleem ligt wezenlijk bij de mens, die niet in staat is om de gave van God te ontvangen, het zij omdat zijn hart van steen is, het zij omdat hij doof is. Dus nodigt Christus ons uit om te zoeken en te kloppen, opdat ons hart van steen, ten gevolge van dat roepen en verzuchten, open kan barsten en vloeibaar genoeg wordt om de gave van God in ons te laten binnendringen. Jezus aarzelt niet om God te vergelijken met een rechter die geen recht verschaft. Hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zou God dan geen recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen en naar wie hij genadig luistert? Lucas 18, 6 en 7. Dit is een gedachtegang die kenmerkend is voor Christus. Het is alsof hij zegt, jullie hart is verhard, jullie zijn doof. Stel je mijn vader eens voor zoals je zelf bent, als een onrechtvaardige rechter, en zie dan maar eens hoe hij jullie gaat verhoren. Ik zeg u, hij zal hun spoedig recht verschaffen. Lucas 18, 8. Eigenlijk wil Christus ons doen inzien dat de Vader ons alles wil geven, maar dat wij niet in staat zijn om zijn cadeau te ontvangen. God wil ons vervullen, maar omdat ons hart nog niet voldoende gezuiverd is, brengt dit altijd problemen, beproevingen en langdurig en pijnlijk lijden met zich mee. Om de gaven van God te kunnen aannemen, moet je klein, arm en zeer nederig zijn. Anders gezegd, we moeten de harttransplantatie hebben ondergaan die ons hart van steen verandert in een hart van vlees. Dit verklaart waarom genieën vaak veel hoogmoediger en ontregelder zijn dan andere mensen. Hun wezen is niet altijd gesneden op de maat van de gaven die ze ontvangen hebben. En dat brengt hun hoofd op hol en kan hen zelfs gek maken. God biedt en smeekt de mens. Dus wanneer God ons zijn gave wil schenken, verzekert hij zich er eerst van dat ons hart open staat om te ontvangen en daarom smeekt hij ons dat we tot hem bidden. Voordat de mens knielt voor God, ligt God al geknield voor de mens om hem te smeken of we hem alstublieft willen ontvangen. Deze uitspraak van Pater Varillon vind ik erg mooi. Als de mens tot God moet bidden, dan komt dat omdat God eerst tot de mens biedt. Niet wij hebben God lief gehad, maar hij heeft ons lief gehad. Johannes 4, 10. Hij heeft als eerste zijn verlangens uitgesproken en richt zijn verzoek tot ons. Wat ik je te bieden heb, mijzelf, wil je dat aannemen? Wanneer de mens God verhoort, bereikt het hoogste niveau van zijn bestaan. La souffrance de Dieu, bladzijde 26, Varillon. Zo vraagt God ons dat we vragen, en wanneer we God vragen, dan bewijzen we onze liefde aan hem, de bedelaar van de liefde, want dat is het enige dat wij hem kunnen geven, onze ellende, onze behoeften en ons smeekgebed. Dan doen we hem plezier. Zo begrijpen we heel goed wat de Heilige Maagd tijdens haar tweede verschijning tot Catherine Labouret gezegd heeft op 27 november 1830. De schoonheid en de schittering van de stralen zijn zo mooi. Ze zijn het symbool van de genade die ik verspreid in diegenen die mij daarom vragen. Zij liet Catherine daarmee inzien hoe fijn het is om tot de Heilige Maagd te bidden, hoe edelmoedig zij is tegenover de mensen die tot haar bidden en hoeveel vreugde het haar doet om die genaden te schenken. Bidden is gewoon het verhoren van een smeekgebed van God die om onze liefde bedelt door te zeggen, wil je? We zullen het gebed beter begrijpen op de dag dat we de in ons hart aanwezige behoefte aan tederheid en liefde ervaren die ons ertoe aanzet om niet alleen naar de ander te roepen. Ik heb je nodig, maar ook ik verlang naar je. Enkel de armen van geest die zijn afgedaald tot in het diepst van hun ellende en nood, zijn in staat om tot God te roepen en dus te bidden. Uit afgronden roep ik u, Heer. Psalm 130, 1. In die zin heeft de geestelijke traditie ons steeds voorgehouden dat het vasten een honger naar God in ons oproept die zich vertaalt in gebed. Naast het vasten in voedsel bestaat er ook een vasten in slaap, in tederheid en in aanwezigheid waaraan het menselijk hart een diep gewortelde behoefte heeft. We ontdekken hier het onderlinge verband tussen armoede, liefde en gebed. Alleen de arme die zichzelf vrijgemaakt heeft, kan dit gebed tot de ander richten. Laat mij je gelaat zien. Zonder jou heeft het leven geen zin. De enige taal die geschikt is voor de liefde, dat is het gebed. In het gebed doen we afstand van de macht en de rijkdom om met vrees en hoop te vragen met de woorden alstublieft en dank u wel. Onder vrienden bid je voor elkaar en leg je elkaar je verlangens voor in vertrouwen. Als je wilt leren bidden zoals Jezus het verlangt, kruip dan in de huid van de onbeschaamde man die midden in de nacht naar zijn vriend toe gaat om hem zijn behoefte voor te leggen. Lucas 11, 5-8. En het is steeds weer opnieuw hetzelfde refrein. Als gij dus, ofschoon geslecht zijt, goede gaven aan uw kinderen weet te geven, hoeveel te meer zal dan uw Vader in de hemel de Heilige Geest geven aan wie hem erom vragen. Lucas 11, 13. Wij zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heilige Getuigen, waar wij hebben gelezen uit het boek Boven God niet van Jean Lafrance. Morgen gaan we verder met het vervolg van hoofdstuk 10. Tot dan!